Goedemiddag gemeente, luisteraars thuis, kinderen, jongeren en de gasten in ons midden. Welkom in deze eredienst. Ook vanmiddag wordt de dienst geleid door dominee Van der Zwaag. Vanmiddag lezen we uit het Nieuwe Testament de brief van de apostel Paulus aan Filemon in zijn geheel. Namens de kerkraad is het de volgende mededeling over de collecte. Voor de laatste psalm zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas. Vandaag denken we in het bijzonder aan de emeritikas. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen Psalm 118, vers 1 en 7. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 138, het eerste, het derde vers, willen we nu met elkaar gaan zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna uit Psalm 45 zingen we het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Ik zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat zijn de eigenschappen van die koning? Genade is op zijn lippen uitgestort. U en jij spreken met mij in u en in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag lezen we een kort briefje uit het Nieuwe Testament. Een brief die ook maar één hoofdstuk omvat. Geschreven door de apostel Paulus, gericht aan een zekere Filemon uit Colosse. De brief van Paulus aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is, met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, te willen van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, meer dan als een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven, omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid en ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. Maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Ook vanmiddag willen we eerst samen een zegen vragen, voordat we dit briefje met elkaar gaan overdenken, de boodschap trachten te verstaan. We willen vanmiddag samen de Heer ervoor danken dat Joost en Linda Martial opnieuw oudervreugde hebben mogen smaken. Vanmorgen is geboren Lisa Jacobine Maaike en de roepnaam van hun dochtertje wordt Lisa. En natuurlijk zijn ze dankbaar en blij en we willen die dankbaarheid samen verwoorden. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. We zijn vanmiddag weer bij elkaar gekomen, Heere, op deze bijzondere dag. Natuurlijk een gewone zondag. En toch een bijzondere dag, omdat het de dag is die door u is afgezonderd. Heel bijzonder voor uw dienst. Waarop we de dingen van elke dag even achter ons mogen laten. En waarop we in alle rust, althans hier, naar uw huis mogen komen als gemeente. Om uw naam te verhogen. Om gevoed en gelaafd te worden vanuit de bronnen van uw woord. Om onderwezen te worden vanuit uw woord en door uw geest. een voorrecht dat we niet op waarde kunnen schatten als we niet beseffen dat het alles zoveel genade van u inhoudt. En dat er op deze wereld ook zoveel gemeenten zijn die dat voorrecht moeten missen. We bidden of u vandaag ook hen nabij wilt zijn. Of u ook de kerk die verdrukt en vervolgd wordt, bijzonder wilt troosten, voeden, onderwijzen, bemoedigen vanuit uw woord en door uw geest. Heren, wij willen samen uw grote naam dankzeggen, dat u in het midden van onze gemeente opnieuw reden tot dankzegging gaf. Toen vanmorgen in het gezin van Joost en Linda Marshall een gezonde dochter werd geboren. En als dan alles goed mag zijn, wat worden we dan klein en verwonderd over uw grote daden. Uw scheppersdaden. En dan leeft het in ons hart. Hoe zal ik de Heere toch vergelden voor de weldaden die Hij aan ons bewees. Heere, aanvaard onze dank die we samen met de familie voor u willen brengen. En we dragen van harte Linda ook aan u op en het kindje. Wil Linda weer nieuwe krachten geven, zodat ze binnenkort ook weer haar taak in het gezin kan vervullen. En wilt u ook het jonge leven alles schenken wat nodig is, nu en ook in de toekomst. Heren, we bidden voor al onze kinderen, onze kleine kinderen. We bidden voor onze jongeren. We bidden voor allen die in de groei van hun leven zich aan het ontwikkelen zijn. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze helpen en leiden? En wilt u ze het spoor doen volgen dat achter u aankomt? Want dat is toch het spoor van het leven. En er komt heel wat op onze jonge mensen af. In die zin dat er heel wat sporen gewezen worden en er zijn ook heel wat sporen die beter aansluiten bij ons hart. Maar wilt u toch geven, Heren, door de werking van uw geest, dat we ook als jonge mensen dat spoor mogen volgen achter u. Dat levensspoor dat uitmondt in het eeuwige leven. Heer in de hemel, aanvaard onze dank voor dit jonge nieuwe leven. En wij bidden van u of u verder ook alles goed wilt maken met hen en ook met alle jongeren in het midden van onze gemeente. Wij willen samen vanmiddag bidden om uw zegen over uw woord als we dat briefje dat we gelezen hebben samen gaan overdenken. En dan kan het lang geleden geschreven zijn. Dan kan het in een hele andere situatie ook geschreven zijn dan de onze. Maar wilt u geven dat we toch de boodschap mogen verstaan, dat uw geest ons die duidelijk maakt. Wilt u ons, die het woord ontvangen, een geopend hart geven en ook vanmiddag hem die ons weer mag onderwijzen, een geopende mond. Samen willen we vanmiddag aan u opdragen, Heren, de situatie in deze wereld. En er is heel veel aan de hand. En het lijkt wel alsof er iedere week ook weer nieuwe brandhaarden bijkomen. Er is heel veel aan de hand in Irak, waar opnieuw de strijd is losgebarsten, waar mensen bedreigd zijn, waar christenen ook bedreigd zijn, moeten vluchten en anders hun leven niet zeker zijn. Maar ook andere bevolkingsgroepen. Heren, wat is dat toch daar een noodsituatie. En we dragen ook de situatie daar aan u op. Wilt u daar vrede geven? Maar er is ook zoveel aan de hand in Israël. En al mogen we dankbaar zijn dat er een bestand is gesloten tussen de mensen in Gaza en in Israël. Wilt u toch geven, Heren, dat het maar niet alleen maar een bestand zal zijn, maar dat er vrede mag komen. En dat aan beide zijden ook die vrede wordt nagestreefd. En natuurlijk bidden we ook om de vrede van Christus. Voor de Palestijnen en ook voor de Israëliërs. De vrede die alle verstand te boven gaat en die deelgeeft aan het eeuwige leven. Heren, We dragen de situatie en de mensen van harte aan u op. Er is zoveel aan de hand in deze wereld, in Oekraïne, in Libië, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja, het is bijna niet meer te overzien. We zien, Heere, dat het waar is wat uw woord ons ook voorhoudt, dat de aarde een zuchtende aarde is. En dat de zonde zoveel gebrokenheid en strijd teweeg brengt. En we weten dat het alles pas zal veranderen als u, o Heere Jezus, zult wederkomen. Dan zal de volle vrede neerdalen, de nieuwe aarde geschapen worden. Dan zal er een einde zijn gekomen aan alle nood en dood, aan alle verdrukking en alle verdriet. Heere, we bidden ook om de komst van uw koninkrijk. En we bidden ook of u wilt geven dat er in ons hart en ook in ons leven meer gerichtheid mag komen op die komende heerlijkheid. Dat we nu al ons leven mogen leiden met het oog op die komende heerlijkheid die zal aanbreken. Heren, wij komen zo vanmiddag met onze dank, maar ook met onze gebeden tot u. En we weten dat u het bent die regeert. En we weten het, Heren, we mogen alles van u verwachten. En niet op grond van verdiensten die er aan onze kant zijn, maar wel op grond van barmhartigheid en genade die er bij u is. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die aan uw rechterhand zit. Hoor ons bidden, zegen ons om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 86, daar willen we van zingen het derde en het achtste vers. En dat gaat over barmhartigheid, vergeving en genade. Psalm 86, vers 3 en vers 8. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Maar, en dat is het achtste vers, gij Heer, gij zijt langmoedig en zeer barmhartig en overvloedig in gena die ons behoedt. We staan vanmiddag met elkaar stil bij dat briefje dat we gelezen hebben en dat geschreven is door de apostel Paulus aan Filemon in Colosse. En het uitgangspunt, het kerntekst is het 10e vers. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. En we zingen van Psalm 119, het 34e vers. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord in wegen. We zingen dat vers als we de boodschap van deze brief met elkaar hebben overdacht. Gemeente, voor een christen is vergeving heel erg belangrijk. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, vergeving is de grond van het christen zijn geworden. Wanneer ben je een christen? Als je leerde leven van de vergeving van de Heere Jezus Christus. Als dat werk dat hij aan het kruis volbracht heeft, waarde voor je gekregen heeft, dan ben je pas een echte christen. Vergeving, het heeft waarde gekregen voor je leven. Je hebt er behoefte aan gekregen in je leven. En je hebt er ook iets van mogen zien, dat die vergeving in Christus te vinden is. Hoe groot die vergeving bij hem is. Vergeving, ja, een christen leeft daarvan en blijft daarvan leven, maar je ontvangt het niet alleen, maar je hebt het ook weer op jouw beurt te geven aan degene die op wat voor manier dan ook tegenover jou niet goed gehandeld hebben. Vergeving ontvangen betekent ook vergeving doorgeven. Vergeving ontvangen houdt in vergeving schenken. Dat kan niet anders. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt niet een christen zijn en van vergeving leven en dan niet bereid zijn om, als anderen zeggen, wil je het mij vergeven? Om dan te zeggen, nee hoor, daar praktiseer ik niet over. Dat is onmogelijk. Dat is een vierkante cirkel. Nou, een vierkante cirkel bestaat niet. Evenmin is het onmogelijk dat een christen niet bereid zou zijn tot vergeving. Natuurlijk, daar zijn wel voorwaarden. Daar ga ik nu even niet op in. Maar toch, de hoofdlijn is, je leeft van vergeving en je bent ook weer bereid om vergeving te schenken. Nou, wat lees je nou in dat briefje? Dat we met elkaar zo voor ons hebben. Dat kleine briefje, het allerkleinste briefje van het Nieuwe Testament, geschreven door de apostel Paulus. Wat lees je nou in dat briefje? Daar lees je over vergeving. Daar lees je over iemand die vergeving nodig had en die die vergeving ook gekregen heeft van de Heere, maar die nu ook vergeving nodig heeft van zijn Heer, zijn meester, zijn baas. Hij heeft iets helemaal niet goed gedaan. Of je moet zelfs anders zeggen, hij heeft iets niet goed gedaan. Gezondigd, verkeerd, gehandeld. Daar is vergeving voor nodig. Hij heeft dat nodig. Maar er is ook iemand die die vergeving moet schenken. Dat is die meester, dat is die Heer. Dat is, laat ik er maar namen bij noemen, dat is Filemon. Filemon moet aan Onesimus, want zo heet die man die vergeving nodig heeft. Filemon moet aan die Onesimus ook bereid zijn vergeving te schenken. Nou, daar gaat het vanmiddag over en wat voor consequenties dat ook heeft en ook wat voor onderwijs daarin ligt, daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen vergeving voor Onesimus. Vergeving voor Onesimus. Ja, het gaat hier over Onesimus in dit briefje. Die naam die zie je in dat tiende vers ook staan. Onesimus, hij is werknemer in het huis van Filemon. En dan moet ik vanmiddag, moet ik dat woordje werknemer, moet ik dan wel toch wat concreter invullen en zeggen van ja, hij is maar niet iemand die een arbeidscontract heeft, maar hij is iemand die in dienst genomen is. Ja, hoe moet je dat nou precies onder woorden brengen? Hij is slaaf geworden. Hij is een eigendom. Hij is het eigendom geworden van die meester Filemon. Hij behoort tot het huisraad van Filemon. Want dat was toen eigenlijk aan de orde. Ja, je huivert ervan. Maar zo was dat toen. Dat je als slaaf niet meer je eigen leven kon leiden, ook niet in je vrije tijd, maar dat je gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag, dat je gewoon in dienst was. En ja, die meester die kon over je beschikken. Je was niet meer dan een stukje huisraad. Je waarde werd ook bepaald aan de hand van bepaalde kenmerken. Als slaaf kon je gekocht en verkocht worden. Het is eigenlijk verschrikkelijk, mensonterend als je daar goed over nadenkt. Hè? Goed dat de slavernij afgeschaft is, tenminste hier. Dat kan ook niet, dat is tegen alle menselijke waardigheid in. Onesimus, hij leidt een slavenbestaan in het huis van Filemon. Filemon is een rijke man, hij woont in Colosse. Waar ligt Colosse? Nou, dat is ergens in Klein-Azië. Turkije, zeggen we vandaag. En deze Filemon, dat moet ik wel zeggen, is wel een christen geworden. Die Filemon, die heeft geld, die heeft goederen, maar, en dat blijkt ook uit het briefje, hij stelt zijn huis open voor de gemeente daar in Colosse. Die mensen die komen daar bij elkaar, die hebben geen eigen kerkgebouw. Maar zeg op zondag, dan stelt hij zijn huis, een grote huis stelt hij open. Zegt, komen jullie hier maar naartoe. En dan gaan ze daar samen diensten houden. Dus Filemon is wel een christen. Dat is nog in zijn voordeel. Ja, je kunt zeggen, dan had je geen slaven moeten houden. Je moet het ook weer in de tijd zien waarin dit speelt. Hè? En dat was een andere tijd dan die van ons. Hè? Zonder dat je nou de zaken allemaal goed wilt praten, maar toch. Hè? Onesimus is in dienst bij Filemon in Colosse. Maar, en dat zullen onze jonge mensen vooral begrijpen, als hij eraan denkt dat hij dat nou zijn hele leven lang moet gaan doen, dan denkt hij, nou, dat wil ik niet hoor. Als ik nou mijn hele leven hier slaaf moet zijn, hoe oud zal die geweest zijn? Zullen we zijn leeftijd noemen? Een jaar of 17, 18? Als ik nou tot mijn 70ste bij wijze van spreken hier slaaf moet zijn, dat trek ik niet, dat red ik niet, dat doe ik niet, dat wil ik niet. Kun je begrijpen? Ja, tuurlijk, kun je begrijpen. En zo komt er eigenlijk in zijn hart een verlangen om eruit te vluchten, om dat huis te verlaten. Die slavernij, daar wil hij af. En dan op een gegeven moment doet zich de gelegenheid voor. Hij heeft er al heel lang op geloerd. Wanneer kan ik De vlucht nemen. En op een gegeven moment, dan is het zover. Dan is er een gelegenheid en dan vlucht hij weg. En je ziet hem gaan. Hè? Je ziet dat hij heel behoedzaam om zich heen kijkt. Want als hij gezien wordt, ja, dan is het voorbij. Je ziet hem weggaan. Je ziet hem de tuin uitvluchten. Je ziet hem de vrije wereld ingaan. En je ziet dat hij daar op een gegeven moment vol overtuiging dat hij daar buiten staat, zo van, nu ben ik gelukkig vrij. Nu kan ik zelf bepalen wat ik doe. Ik ben geen slaaf meer, ik ben een vrij mens. Hij is nog wel bang, want stel dat je teruggehaald wordt. Als je teruggehaald wordt, is niet best. Weet je wat ze deden met slaven die teruggehaald werden? Die werden vermoord. Die werden zo geëxecuteerd. Dat was gebeurd met je leven. Dus wat dat betreft, er bleef wel een enorme spanning. Maar hij was aan de andere kant vrij. Hij kon nu zelf bepalen wat hij wilde. En zo zie je hem gaan, Onesimus, de wijde wereld in. Waar moet hij naartoe? Dat weet hij niet. Hij is in elk geval uit de slavernij vandaan. Dat is het belangrijkste. Wat moeten we nou van dit vluchten zeggen? Ja, dat we het begrijpen natuurlijk. Is het ook goed geweest? Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, zo'n verhouding heer en slaaf, dat kan niet, dat is tegen de menselijke waardigheid. Maar je moet het wel zien, ook in de situatie van toen. En Onesimus had er daarom beter aan gedaan om het aan de orde te stellen. Om daar met Filemon over te spreken van de verlangens van zijn hart. En misschien hadden ze wel iets kunnen bereiken. Hè, dat hem wat vrijheid gegund werd. Hè, dat hij zegt van oké, jij wilt toch wat vrij zijn. Ik geef je één dag in de week of een avond, een paar avonden of wat dan ook. Het zou best gekund hebben dat er openingen toch wel gecreëerd hadden kunnen worden. Maar hoe het ook zij. Hij heeft ervoor gekozen om weg te lopen, om zelf de keuze te maken. En bij zijn vlucht heeft hij iets doms gedaan. Want hij heeft namelijk geld gestolen van Filemon. En als je zegt, dat lees ik hier verder helemaal niet in dit briefje. Nou, dat kun je tussen de regels door, kun je dat uit vers 18, kun je dat wel halen. Als hij u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Paulus is heel voorzichtig in dit briefje. Maar de meeste uitleggers die zeggen van, je kunt daar toch eigenlijk wel uit destilleren dat hij geld gestolen heeft. En dat is ook wel weer begrijpelijk. Want wanneer je de vrije wereld ingaat en je hebt geen cent op zak. Ja, wat moet je? Je hebt geld nodig. Maar het was natuurlijk wel dom. Geld stelen van je meester, wegvluchten en dan ook nog stelen, dat was dom. Ja, dat was niet goed. Dat stelen was sowieso af te keuren. Dat kan niet. Hè? En zo zie je dus die Onesimus de wereld ingaan. Een paar centen op zak, gestolen en nu maar kijken wat hij nou moet. En waar komt hij nou terecht? Nou, er staat dat hij uiteindelijk terecht is gekomen in Rome. Dat is nou best een hele afstand hoor, van Colosse naar Rome. Ik heb het niet helemaal nagekeken, maar een paar honderd kilometer is het zeker. Hè? Dus niet zo simpel om in Rome te komen en zeker niet in die tijd. Hoe komt hij nou, waarom gaat hij nou naar Rome toe? Je zou zeggen van, nou ja, is er niet in de omgeving van Colosse een gelegenheid om te verblijven? Hij gaat naar Rome omdat hij vastgelopen is. En waarom is hij vastgelopen? Nou, hij is vastgelopen met wat hij gedaan heeft. Zo kan dat soms met een mens zijn. Dan doe je dingen. He, en dan denk je van, goed en gelukkig en fijn dat ik er van af ben. En dan even later, dan verwerk je het en dan laat je het op je afkomen. Nee, dit is niet goed. Wat heb ik nou weer gedaan? En zeker dat hij gestolen heeft. Dat is nog eigenlijk, om zo te zeggen, het ergste. Hij heeft gestolen, hij is een dief. En zijn geweten zal hem hebben aangeklaagd. Onesimus, het is niet goed, joh. Misschien herken je daar wel wat van in je leven. Dat je soms dingen deed waarvan je achteraf dan een soort stemmetje in je hart had van, was niet goed. Had je niet moeten doen, had je niet moeten zeggen, had je anders moeten doen, dat was verkeerd. En ga dat stemmetje dan maar eens een keer uitschakelen, dat lukt niet. En zo is het bij Onesimus ook, eerst een blijdschap over, ik ben vrij, en dan die onrust in zijn hart. Ik heb gestolen, ik had het niet moeten doen. En misschien heeft hij er ook wel spijt over gehad dat hij zo weggevlucht is. En dan gaat hij naar Rome. En waarom gaat hij naar Rome? Omdat de apostel Paulus daar is. Ja, nou zeg je, waarom moet hij nou naar Paulus toe? Omdat Paulus vaak in Colosse kwam en vaak ook in die gemeente van Colosse preekte. En waar kwam die gemeente ook alweer bij elkaar? Die kwam inderdaad in het huis van Filemon bij elkaar. Dus Onesimus, die heeft heel vaak Paulus ontmoet, horen spreken. Misschien is hij er ook wel bij gaan zitten. Of ja, hoe of dat is geweest, dat weet je natuurlijk niet. Maar er is op de een of andere manier bij Onesimus zoiets van, ik moet naar Paulus toe. Dat is een dienaar van de Here. Ik moet met die onvrede, ik moet met die onrust, ik moet naar Paulus. Misschien dat hij mij kan helpen. Paulus, die is in Rome. Paulus is daar gevangen. Paulus zit daar omdat hij zich op de keizer beroepen heeft. Hij heeft wel een eigen gehuurde woning. Hij kan iedereen ontvangen die hij ontvangen wil. Dat is wel weer een voorrecht natuurlijk. Maar verder is hij wel gebonden. Hij kan niet zomaar doen en laten wat hij wil. En dan gaat Onesimus naar Paulus toe. En dan, als hij bij Paulus is gekomen in Rome, dan legt hij de hele situatie uit wat hij gedaan heeft en hoeveel spijt of hij daarvan heeft en wat hij nou moet doen. Want ja, teruggaan naar Filemon, dat zal niet 1, 2, 3 makkelijk zijn. Want ik heb al gezegd, teruggekeerde slaven, daar was geen clementie voor. En dan zegt Paulus tegen Onesimus, weet je wat? Ik zal voor jou een brief schrijven aan je meester. En dat is nou dat briefje dat we samen hebben gelezen. De brief aan Filemon. Een soort van een aanbevelingsbrief van Paulus voor Onesimus. Gericht aan Filemon. En wat ik eigenlijk eerst nog wil opmerken, gemeente, dat is wat is het toch eigenlijk ook geweldig mooi om te zien. Dat die slaaf, die weggelopen slaaf, dat die naar Paulus gaat. Hè? Dat betekent dat hij toch zoiets heeft gehad van, ja, ik kan bij de apostel Paulus, kan ik toch ook mijn verhaal kwijt. Ik kan daar ook misschien iets verder komen. Er is bij hem in zijn hart een overtuiging geweest dat Paulus toegankelijk was. Dat er bij Paulus menselijkerwijs gesproken raad en hulp was. Toen ik met dit gedeelte bezig was, toen dacht ik bij mezelf, hè, van hoe belangrijk is dat eigenlijk ook? Hè? En dan denk ik vooral aan onze jonge mensen. Onze jonge mensen zitten ook dikwijls met dingen. Hè? En kunnen ze dan bij ons, die wat ouder zijn, terecht? Hebben we zo'n open houding naar onze jonge mensen, dat als ze dingen willen bespreken, hoe zwaar of die misschien ook op het eerste oog zijn, maar dat ze toch dat bij ons kunnen neerleggen. Ik vind het een prachtige trek. Paulus staat open voor Onesimus en Onesimus weet zich veilig bij de apostel. En wat ik eigenlijk ook natuurlijk vanmiddag moet en wil zeggen, dat is dat Paulus niet alleen maar een briefje voor hem schrijft en zo eigenlijk ook een goede dienst aan hem bewijst, maar dat Paulus ook het instrument in Gods hand voor hem wordt, dat deze Onesimus een stuk vrede in zijn hart krijgt. En hoe wordt Paulus een instrument van God? Wel, Paulus die hoort wat er gebeurd is. En de apostel Paulus die heeft maar één raad voor deze jonge man. En hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet al dat wat verkeerd is aan de Heere belijden. En Paulus zal hebben gesproken over de liefde van de Heere. Dat de Heere degene is die juist zonden wil vergeven. Dat hij, toen hij op aarde was, zelfs de moordenaar aan het kruis vergeving schonk. Dat er nooit iemand is die ooit te vergeefs een beroep zal doen op zijn vergevende liefde. En zo zal Paulus de Heere Jezus hebben hem hebben voorgehouden als degene bij wie hij terecht kon met al zijn schuld en zonde. En dat heeft Onesimus geraakt. En zo leerde Onesimus ook de genade, de vergeving van de Heere in zijn leven kennen. En toen veranderde er heel veel in zijn leven. Er kwam er een stuk ruimte. Er kwam er vrede. Want toen wist hij dat de Heere hem die zonde vergeven had. Er is niets, ik zei het aan het begin al, hè, er is niets wat van groter belang is voor een mens dan dat we leren leven van de vergevende liefde van de Heere. Nou, je begrijpt het al vanmiddag, hè, dat ik die vraag ook heel persoonlijk wil maken, of dat in ons leven ook al de werkelijkheid is. Heb je al leren leven van de vergevende liefde van de Heere Jezus Christus? En heb jij dat al leren doen? Dat je toen, weet je, toen je besefte dat het niet goed zat tussen jou en tussen de Heere, en ook tussen mensen en jou, dat je ermee naar de Heere bent gegaan. En dat je toen ervoer, hij wil mijn zonde vergeven. En u, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, hè, vergeving, dat is toch het meest belangrijke geworden van ons leven. Dat heb je nodig, niet maar één keer in je leven, maar eigenlijk elke keer weer opnieuw. En hoe groot is het dan ook, als je daar steeds meer ook van gaat zien, hoeveel genade er is bij de Heer. Veel meer genade bij God dan dat er zonden bij mij zijn. Wat is dat toch eigenlijk ook altijd weer een geweldige ervaring. Genade, vergeving. Deze Onesimus die leert het kennen in zijn leven. Maar ik zei al, vergeving is een heel complex gegeven, een heel complex iets. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou heb ik vergeving en nu is het dan ook meteen maar weer goed met de ander. Nee, al is het tussen God en Onesimus in orde, nou is het nog niet in orde tussen God, tussen Onesimus en Filemon. Dat moet nu nog in orde komen. En dan zegt de apostel Paulus, ik zal je helpen, ik zal voor je een briefje schrijven. En dan schrijft hij een heel behoedzaam briefje. Je moet het vanavond nog maar eens doorlezen. Hoe behoedzaam hij is. Dat hij niet grote woorden gebruikt, maar eigenlijk een beroep doet, hè, op de liefde van Christus. En zegt, Filemon, je hebt toch ook leren leven van genade. Ik geef je nou Onesimus terug. Hij is nu niet meer jouw slaaf. Hij is nu een gelovig mens. Hij heeft leren leven van de vergeving van de Heer Jezus. Hij is jouw broeder geworden. En daarom, Filemon, wil je hem weer in dienst nemen, die Onesimus? Wil je hem weer terugnemen? Wil je hem vergeving schenken? Vergeving. Wat is het belangrijk dat je als christen ook weer bereid bent om vergeving te geven? En nou is dat niet altijd even simpel. En natuurlijk, de situaties zijn ook zeer complex dikwijls. En het is met heel wat voorwaarden soms ook omgeven waar ik nu niet verder op in kan gaan. Maar het is natuurlijk zo dat. Maar aan de andere kant moet je zeggen, de grondhouding van een christen behoort toch altijd te zijn, ik leef zelf van genade. En nu ben ik ook bereid om, als de ander mij om vergeving vraagt, om die te geven. En zeker als die ander ook een christen is. Wat is het dan belangrijk dat je dan weer samen in die vergevende liefde elkaar leert aanvaarden. Mijn eerste gemeente Het is meegemaakt, waren twee broeders die oneenigheid kregen. En nou, dat duurde behoorlijk lang. En de een die zei, hij moet eerst komen. En de ander zei van, nee, hij moet eerst maar komen. En het was eigenlijk een soort van een padstelling. En ik dacht bij mezelf, hoe moeten we hier nou mee aan? En toen, op een keer, toen had een van de broeders, die had toch de stoute schoenen aangetrokken en er was naar de ander toegegaan. En weet je wat hij zei? Hij zei, het eerste wat hij gezegd had, dat is niet van jij hebt verkeerd gedaan, maar hij had gezegd, wil je mij vergeven? En toen zei die ander eigenlijk hetzelfde, en wil jij mij vergeven? En toen was het binnen de kortste keren was het weer goed tussen die twee broeders. En ze leerden hun fouten en verkeerde dingen samen niet alleen elkaar belijden, maar ook aan de Here. En zo was het vlak. En zo kwam er weer vrede. Zo kon het weer een stukje vreugde worden om elkaar te ontmoeten. Liepen ze elkaar niet meer uit de weg, gingen ze elkaar niet meer uit de weg, maar hadden ze weer een hartelijk contact. Wat is dat toch geweldig, als vergeving van Christus, als dat ook een uitwerking krijgt in de verhoudingen. Wat is dat ook soms moeilijk, ik weet het. En ik wil vanmiddag echt niet goedkoop spreken. Ik weet van hele moeilijke situaties, absoluut. En het is ook veel te kort door de bocht om te zeggen van je moet altijd vergeven. Zo simpel ligt dat niet. Maar wel wat een zegen het is. Als verstoorde verhoudingen, als die samen beleden worden. En als daarin dat kruis van Christus een betekenis krijgt. En de vergevende liefde van hem, dat die helend wordt. Wat kunnen er dan geweldige dingen gebeuren in gemeenschappen, ook in onderlinge verhoudingen, in families. Hè? Wat is dat toch geweldig. Je ziet in dit briefje dat er gesproken wordt over vergeving. Ik heb vanmorgen gezegd, toen we het hadden over die profetie van Obadja, je zou daarboven kunnen zetten, het gaat over vergelding. Nou, dat is een heel heftig onderwerp, hè? Vergelding. God zal de ongerechtigheid straffen van alle vijanden van hem en van zijn volk. Maar je zou vanmiddag kunnen zeggen, het thema van dit korte briefje is vergeving. Vergeving. En die vergeving, die is er. In de Heere Jezus Christus. En die vergeving, die mag ook doorgegeven worden. Die mag ook zijn uitwerking krijgen in de verhoudingen tussen ons en de ander. En weet je, niets heilzamer dan wanneer mensen leren leven van de vergevende liefde van de Heere Jezus Christus. En dat blijkt ook uit dit briefje. Hoewel, aan de andere kant, als je vanmorgen zegt, of je vanavond zegt van, ja, maar ik lees daar weinig van, dan geef ik u eigenlijk ook wel gelijk. Je leest verder niet hoe het afgelopen is. Je leest niet dat Onesimus teruggegaan is en dat Filemon hem aangenomen heeft en het allemaal goed gekomen is. Dat is waar. Dat is waar. Maar wat je wel leest, dat is dat Paulus er van harte van overtuigd is dat het goed komt. Zozeer heeft hij vertrouwen in de vergevende liefde van God, waarvan die beide mensen nu hebben leren leven, dat hij ervan overtuigd is. Nou kan het toch niet anders, of het gaat tussen deze twee ook weer goed komen. En zo leert dit kleine briefje ons een hele hoop over een heel belangrijk onderwerp. Vergeving. En vergeving ontvangen en vergeving schenken. En aan de andere kant, ik zou vanmiddag willen zeggen, als vergeving geen betekenis krijgt, als vergeving niets is waar we, om zo te zeggen, ook de waarde van leren kennen, dan worden mensenverhoudingen wel heel erg moeilijk. Dan gaat het de verkeerde kant op. Zou je eigenlijk ook niet kunnen zeggen dat als je vandaag in de wereld om je heen kijkt, al die brandhaarden, dat het er allemaal mee te maken heeft dat vergeving niet wordt gekend. En dan zie je, dan gaat de zonde door en dan gaat het kwaad door etteren en dan gaat het mensenverhoudingen op onder spanning zetten. Dan gaat het tot conflicten leiden, dan gaat het tot oorlogen leiden uiteindelijk. Hoe heilzaam is het te leven van de vergevende liefde van de Heere Jezus Christus. Daardoor wordt de ware vrede en de ware vreugde en de ware vrijheid gekend en ervaren. En ik hoop dat we dat kunnen beamen. Amen. Laten we samen danken en bidden. De boodschap vanmiddag vanuit dat allerkleinste briefje van het Nieuwe Testament was hoe belangrijk het is dat we leren leven van uw vergevende liefde, Heer. Uw vergevende liefde in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Als van die liefde hebben leren leven, dan zullen we de ware vrede, de ware vreugde, de ware vrijheid ook ervaren. En wilt u geven dat we dat ook persoonlijk kunnen beamen vanmiddag als we er zo met elkaar over nadachten. Leer het ook onze jonge mensen in hun leven ervaren, Heren. Die vreugdevolle en bevrijdende ervaring van de vergeving. Maar vergeving betekent ook dat we bereid moeten zijn om die vergeving aan anderen te geven. Ook in soms moeilijke situaties. Als een ander daarom vraagt, moeten we bereid zijn. En we hebben gezien hoe of dat ook in de situatie tussen die slaaf Onesimus en Filemon allemaal ook ging en zijn uitwerking kreeg. Heren, wilt u geven dat we het onderwijs dat we uit dit gedeelte mochten ontvangen, dat we dat ook mogen toepassen in ons eigen hart, in ons eigen leven, in de situatie van ons leven. En wilt u ons door uw geest ook leiden, want het is immers uw geest die deze zaken ook in ons uitwerkt. We danken u dat we zo vandaag in alle rust elkaar weer hebben ontmoet rondom dat open woord. En ook nu bidden we of u ons in de komende week nabij wilt zijn bij wat we weer hebben te doen in ons dagelijkse bestaan. Wilt u ons de krachten voor geven? We bidden ook nogmaals, heren, voor alle gemeenteleden die op dit moment vakantie hebben. Wilt u ze een goede tijd geven en ook weer veilig bij ons terug doen komen straks. Heer in de hemel, we zijn en we blijven van uw zorg en uw zegen diep afhankelijk. Wil ons genadig zijn. En dat op grond van uw liefde en barmhartigheid in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. De slotzang is Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118 vers 14, nadat we onze gaven hebben gegeven voor de Heere en voor zijn dienst. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen. Dan kun je ook zien het onderscheid tussen de Heer en tussen ons. Hè? Hij vergeeft en er staat ook, hij vergeet. Hij werpt het in de zee van de eeuwige vergetelheid. Hè? Maar dan zie je dat wij niet in staat zijn om op hetzelfde niveau te vergeven als God het ons vergeeft.
Dan kom ik weer bij het, ja. Het volgende dan. Hè?
Ja.
Als wij sterven, moeten we verantwoording afleggen.
Ja.
Voor al onze zonden.
Ja.
Voor al onze zonden weer.
Even de microfoon uit doen.
Voor al onze